Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Mina at the Podcast. Mijn naam is Raja Fogata en ik ben jullie host vandaag vanuit de studio's van Salto in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een zesde aflevering van Mina at the Table. Een tafel waarbij ik ruimte geef, een space geef aan vrouwen met een mina-achtergrond. Middle-East, Noord-Afrika. En onze eigen verhalen kunnen vertellen. Eigen regie houden over wat ons beweegt, wat ons inspireert en hoe wij leiderschap kunnen claimen. En over space gesproken, ik zit met een hele bijzondere vrouw. En ik zeg het altijd, elke week een bijzondere vrouw aan tafel, aan de Mina at the Table. Ik zit met Sarah Halloween. En Sarah is een hele krachtige stem in de strijd tegen een pittig onderwerp, seksueel geweld. En grensoverschrijdend gedrag, waar denk ik bijna elke vrouw wel iets over kan zeggen, helaas. Als oprichter van de Safe Space Club en de stichting Together We Rise zet ze zich in voor slachtoffers door hen een veilige plek te bieden waar ze erkenning, begeleiding en herstel kunnen vinden. Haar eigen ervaringen met seksueel geweld hebben haar geïnspireerd om een laagdrempelige en mensgerichte aanpak te ontwikkelen waarbij slachtoffers centraal staan en hun autonomie wordt hersteld. Met haar werk doorbreekt ze taboes en vicieuze cirkels, terwijl ze ook organisaties adviseert over het creëren van een veilige ruimte voor vrouwen. Sarah, welkom met Mina at the Table.
Dankjewel.
Ja, hoe voel je?
Goede vraag. Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Ik heb hier heel veel zin in om het verhaal met jou te delen en met de luisteraars.
Ja, ja. Je hebt een mooie week achter de rug, hè?
Ja, klopt.
Waar kom je net vandaan?
Ik kom net vanuit de Raad van Europa, waar ik sinds vorig jaar als expert ben toegevoegd aan het Lanzarote-comité. En het Lanzarote-comité die bestuurt eigenlijk het verdrag van Lanzarote, dat zich inzet tegen kindermisbruik. En ik ga ook weer terug volgende week woensdag. Dan mag ik spreken voor de ministerraad. Dus dat is wel echt
spannend. Ja. En belangrijke gesprekken, denk ik ook, hè?
Ja, klopt. Ja.
Kun je ons even meenemen? Want seksueel overschrijdend gedrag, seksueel geweld, dat zijn echt onderwerpen waar je het eigenlijk liever niet over wilt hebben, maar heel veel vrouwen wel mee te maken hebben en krijgen en nog steeds zullen krijgen. Hè? Het is niet helemaal uitgeroeid, om het maar zo te zeggen.
Nee, helaas.
Daar kun jij denk ik het beste iets over vertellen. Hoeveel vrouwen hebben hier last van seksueel geweld in algemene zin?
Ja, als we de cijfers moeten geloven van de afgelopen 2-3 jaar, dan is dat ruim 53% van de vrouwen die voor haar 18e verjaardag, voor haar 18e verjaardag, een vorm van grensoverschrijdend gedrag meemaakt. En dat is, ja, ik vind dat echt schrikbarende cijfers.
53% voor je 18e.
Ja.
Ja. Hoe kunnen we, want we blijven het agenderen. Dit soort gesprekken helpen hierbij natuurlijk. Vrouwen weten in hoeverre, wat hen overkomt. Wat ze kunnen doen om zichzelf weerbaar te maken. Maar het gaat eigenlijk ook over de mannen.
Gaat juist over de mannen.
Hoe neem jij die mannen mee?
Nou, ik denk dat sowieso eigenlijk een van de belangrijkste dingen waar ik vind dat veel te weinig aandacht voor is. Zeker als het gaat om allerlei organisaties, bedrijven, gemeenten, overheden. Als ze het hebben over dat ze het willen voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Hebben we het vaak over allerlei campagnes. En dat is heel goed, hè. Psycho-educatie bieden is een heel belangrijk middel. Maar ik denk dat we veel eerder moeten gaan beginnen. Want voor mij is het eigenlijk heel duidelijk waar het probleem ligt. En het ligt aan hoe wij onze mannen opvoeden in de breedste zin. En mannen vanaf kleins af aan die niet mogen huilen, die hun gevoelens niet mogen voelen, die helemaal niet leren wat gevoelens zijn, hoe ze die moeten kanaliseren, moeten communiceren, moeten herkennen. Hoe gaan die ooit al die gevoelens en signalen van een ander die ze tegenover zich hebben herkennen en erkennen? Dus ik denk dat het begint bij de opvoeding. De oplossing die ik zie gaat over generaties. Maar daar wordt nog veel te weinig geïnvesteerd in echt over generaties lang structurele verandering. Hoe ik mannen meeneem, ik denk, is tweezijdig. Deels ze niet alleen neerzetten als daders. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Omdat als je weer naar andere cijfers kijkt, die zeggen dat 43% van de daders zelf ook een vorm van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt.
Okay.
Dat het dus eigenlijk hurt people, hurt people. Dus als je het zo gaat bekijken,
dan zijn het ook slachtoffers?
Dan zijn daar een groot deel van die mensen zijn ook slachtoffers. En ik weiger ook om te geloven dat er een handvol of duizenden mannen iedere ochtend opstaan en denken zo, en nu ga ik iemands leven verwoesten. Dus daar zitten een heleboel mensen die zelf dit ook hebben meegemaakt en geen hulp hebben gehad en niet weten hoe ze hiermee omgaan en dus over de scheef gaan. Dus ik denk dat dat een belangrijk is. Dus het zijn niet alleen daders, maar daar zitten dus ook slachtoffers
daders
tussen.
Daders en slachtoffers dus at the same time.
Ja.
Ja, want we moeten het ook niet gaan normaliseren. Hè?
Nee,
praten van oké,
okay,
je bent slachtoffer geweest, dus wij normaliseren maar hoe jij met vrouwen omgaat. Want dat is het niet.
Nee, dat is het zeker absoluut niet. Maar dit is wel een trauma als geen ander. En de impact en het hoe het je drijft en dwanggedachten die hierbij komen kijken zijn echt anders dan ieder ander trauma. Dus het is geen excuus, maar als we op zoek gaan naar oplossingen, dan moeten we ze wel gaan zoeken waar ze zitten.
Ja. Ik wil heel even terug naar jouw eigen verhaal, waarom je überhaupt jouw organisaties bent gestart. Hè? Dus de Safe Space Club, help me out.
Stichting Together We Rise.
Stichting Together We Rise, excuus. Je hebt zelf ook ervaring met seksueel geweld. In hoeverre kun je ons meenemen met wat jou is overkomen? Volgens mij heb je het er vaak over gehad.
Ja.
En we hoeven echt niet in details te treden, maar wat is jou overkomen?
Nou, wat mij is aangedaan als kind zijnde, is dat ik seksueel ben misbruikt door mijn vader. En eigenlijk zoals het heel vaak gaat met dit trauma. Ik heb geen specifieke tijdsindicatie van wanneer is het nou precies begonnen en wanneer is het nou geëindigd, weet ik dan wel. Maar ik zelf aan de bel heb getrokken, onder andere. Maar ik vermoed dus zelf dat het rond mijn 9e, 10 jaar is begonnen. Op 11-jarige leeftijd is het ontdekt op school. Tijdens een voorlichting over seksuele voorlichting vanuit school. Daar vonden de personen die de workshop gaven, die vonden dat ik vragen stelde, die vonden ze niet passen bij mijn leeftijd, bij mijn belevingswereld van iemand die in groep 6, groep 7
zit. Kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag die je stelde?
Ik heb geen idee. Het is helemaal geblokt uit mijn memory. Dit is allemaal informatie die ik weet vanuit, omdat ik nog steeds in contact ben met de docent van mijn basisschool destijds.
Ja. Maar het waren vragen die niet klopten bij een 11-jarige.
Ja. Ja, die zei dus, waar zij zoiets van, ja, dit klopt niet, hier zit meer achter. En zij hebben toen bij school aangegeven van, hey, jullie moeten het in de gaten houden en jullie moeten even navraag doen. Dat is gebeurd. De eerste keer schijn ik dus daar, ja, gezegd, daar is niks aan de hand. En toen ben ik blijkbaar een paar weken daarna zelf, dit heb ik dus allemaal van de docenten, van de leerkracht van toen, zelf toch weer teruggegaan en heb gezegd, nou ja, daar is wel eigenlijk wel degelijk wat aan de hand.
Ja.
Ja, en toen is eigenlijk een balletje gaan rollen. Ik ben uit huis geplaatst. Ik ben in het systeem terechtgekomen. Ja. Internaten, woonhuizen, pleegouders, de hele rampetam.
Ja. Wat heeft het je geleerd? Het kind van de rekening zijn.
Poeh, zo, dat is een goede vraag. Die is me nog nooit eerder gesteld. Wat heb ik geleerd? Wat heeft het mij geleerd? Ik denk dat, als het me iets heeft geleerd, is het dat als jij iets anders voor jezelf wilt in het heden of in de toekomst, dat jij de enige bent die dat voor jezelf kan klaarspelen. Er komt geen redder.
Nee.
De redder, daar ben je zelf. Ja, en nee. Het is heel moeilijk soms om dat punt te komen dat je de kracht hebt om ook je eigen redder te zijn. En daar heb je echt wel wat meer tools en het liefst ook mensen om je heen voor nodig. Maar at the end of the day kan je niet eeuwig slachtoffer zijn en moet je op een gegeven moment denken, ja, en nu heb ik wel die self-agency. Nu ben ik wel bij macht om het zelf op te lossen en het dan ook te doen.
Ja. Op welk moment kwam die realisatie voor jou?
Nou, ik ben eigenlijk min of meer gedwongen. Ik denk dat het niet een vrijwillige realisatie was. Bij mij, ik heb er dus ook echt 23 jaar over gezwegen in de zin van, kijk, de instanties wisten er natuurlijk van en ik was uit huis gehaald. Maar ik heb daar zelf nooit actief met iemand over gesproken. En toen ben ik in 2018 ging ik bevallen. En het was een hele, hele heftige bevalling. Ik denk dus door de trauma. Mijn lichaam die stopte er gewoon mee. Dus er gebeurde ook niks. En dat het resulteerde dus echt in een spoedkeizersnede, noem het maar op. En wat daar eigenlijk daar toen gebeurde, was precies hetzelfde als wat 23 jaar daarvoor ook gebeurde. Ik, die eigenlijk al vanaf dat ik het ziekenhuis kwam, zei, daar zit iets niet goed.
Mm-hmm.
En dit is wat ik wil dat er gebeurt met mijn lichaam en dit niet. En artsen die zeiden, ja, dat is allemaal wel best, Saar. Maar wij gaan doen met jouw lichaam wat wij willen, wat wij goed vinden op dit moment. En op dat moment zelf had ik het niet door, want ik was gewoon zwaar gedissocieerd.
Mm-hmm.
Maar achteraf kwam die klap eigenlijk heel erg hard.
Liet je dat ook toe?
Ik liet alles toe. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen, hoe ik moest doen.
Je grenzen, je grenzen moest bewaken.
Als ik al wat zei, en ik heb zo vaak die dag gehoord, ja, maar weet je, je bent een soort van first time mom. Dit is je eerste keer. Wij hebben dit vaker gedaan. Wij weten wat we moeten doen.
Mm-hmm.
Weet je wel? Dus, en ik was toen echt een heel ander persoon. Ik kon helemaal überhaupt niet voor mezelf opkomen of grenzen voelen, laat staan communiceren. Dit is echt een hele andere Sarah.
Mm-hmm.
Dus ik heb het me allemaal laten gebeuren. En daarna was ik dus enorm van slag. En dat merkte mijn toenmalige partner heel erg. Met die kleine. Zij was tijdens een hittegolf geboren. En ik bracht haar naar mijn pleegmoeder. Een vrouw die ik echt met mijn leven vertrouw. Maar iedere keer als ze terugkwam, dan zette ik dat kind op zijn kop om te kijken of er wat met haar gebeurd was. Ja. En toen zei mijn toenmalige partner van Saar, we zijn nu al 18 jaar samen. En ik heb er nooit een punt van gemaakt. En ik heb jou altijd gerespecteerd in jouw weg. Maar wat je nu aan het doen bent, is ons kind het trauma door het geven. Mm. En daar is waar ik de lijn trek eigenlijk. Ja. Je moet echt hulp gaan zoeken.
Zo eigenlijk het besef van een doorbreken van intergenerationele trauma.
Ja.
Wat gebeurde er daarna?
Ik raakte eigenlijk al vrij snel na de bevalling in een zware postnatale depressie.
En, beetje onontkoombaar eigenlijk, ja. Als ik het zo hoor.
Ja, zij had ook allerlei klachten. Dus zij was een huilbaby, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ondervoeding, noem het maar op. Dus het was in één grote rollercoaster. Dus het ging eigenlijk vanaf dag één mis. En toen, en dat is dus eigenlijk ook een beetje, kom ik ook bij het verhaal van hoe ben ik dit gaan oprichten. Toen ben ik dus samen toen met mijn toenmalige partner naar de huisarts geweest. Want dat is de reguliere weg. Je gaat naar je huisarts, je bespreekt het. En zij zette je op een wachtlijst. En daarna word je eigenlijk gewoon naar huis gestuurd. En er is niks wat je kan doen.
En wachten.
En de grap is alleen dat het moment dat je eindelijk hulp gaat zoeken is vaak de most severe point, zeg maar, van waar je zit in je trauma.
Je hebt eigenlijk geen tijd om te wachten.
Je kan eigenlijk niet meer wachten. En dan is het vaak dat het trauma zo enorm in je wereld aanwezig is. En dat is ook wat je ziet, dat vaak tijdens die wachtperiode de grootste incidenten gebeuren. Mensen het meest in gevaar zijn. Gevaar voor zichzelf of voor anderen.
Eigenlijk ook een systeemfout.
Ja. En dat was bij mij ook het geval, want dat was bij mij op een gegeven moment, ik was het helemaal zat en ik belde mijn toenmalige partner op en ik zei, ik sta voor het raam, ik sta met mijn kind. En als jij niet hier binnen een uur bent, dan ben ik er klaar mee. Ik ben er gewoon klaar mee, want het kind zat alleen maar te huilen. Ik zat gewoon helemaal, ik had al dagen, weken niet fatsoenlijk gegeten, niet fatsoenlijk geslapen en ik zat er gewoon helemaal doorheen.
Was dat een zelfmoordgedachte?
Ik denk niet dat ik het ooit had gedaan, maar ik was het wel echt zat. Het was meer een cry for help, denk ik. Van ik kan dit niet meer en niemand neemt mij serieus in waar het tot nu allemaal door mij heen gaat.
Maar goed, fast forward. Je zit hier heel sterk aan tafel. Ja. Je hebt organisaties opgericht. Je reist naar verschillende landen. Praat met verschillende beleidsmensen. Hebt vrouwen, ik weet niet hoeveel vrouwen, een veilige omgeving gecreëerd. Er is dus een moment gekomen waarop hulp kwam.
Ja.
Waarop je jezelf kon redden eigenlijk. Wat je net zei, hè? Niemand kan jou redden of helpen. Alleen jijzelf.
Ja.
Tot dit punt gekomen naar de Safe Space Club en Together We Rise. Heeft dit, als je terugkijkt in retrospectie, allemaal moeten gebeuren zonder het te bagatelliseren? Want het is verschrikkelijk geweest. Om tot Saar anno nu te komen?
Oh ja, 100%. Ik ben wat dat betreft best wel spiritueel. En wat ik heel erg geloof is dat het, weet je, life happens to you. For you and not to you. Dus ik geloof heel erg. Ik kreeg in een andere podcast toevallig vorige week de vraag van, ja, hoe komt het dat je dit hebt gekozen? En ik geloof er heilig in, ik heb dit niet gekozen. Zeg maar, deze missie heeft mij gekozen. En blijkbaar had ik allerlei dingen moeten meemaken om die missie goed te kunnen volbrengen en te kunnen doen. Dus zo zie ik het. Het heeft mij gekozen. Ik ben door al die dingen heen gegaan, niet alleen om sterk te zijn, maar vooral ook om te laten zien dat je eruit kunt komen. Want wat ik zelf nog steeds, anno vandaag, terwijl er eindelijk, dus ik vind ergens, mag ik niet zeuren, eindelijk wordt het gesprek wat meer gevoerd. Ik mag daar niet over zeuren. Maar nog steeds gaat het over dat wij, slachtoffers, kwetsbaar zijn. En dat dit een trauma is dat je leven lang bijblijft. En dat je eigenlijk keer op keer ziet dat ook in allerlei campagnes, dat je het levenslang met je meedraagt. En ik wil daar echt iets in doorbreken, want het is zo, maar niet zoals het daar neer wordt gezet. Mm-hmm. Ik leef een heel vol leven en met mij een heel team, hè, want iedereen bij ons is ervaringsdeskundige, een team van 12, 13 vrouwen die allemaal een heel vol leven hebben en die eigenlijk niet meer zichzelf dag tot dag associëren met het trauma.
Ja, en geen slachtoffer
en geen slachtoffer zijn.
Geen slachtoffer
en ik denk dat
zijn.
Dat is het stukje wat ik nog wel echt mis in representatie. Mm-hmm. We zijn altijd maar zielig en we hebben altijd maar een leven lang last van en we hebben allemaal alleen maar nachtmerries, maar dat is niet zo.
Nee.
Je kan eruit komen, maar dat moet je wel weten.
Ja, precies. En ook bij de juiste organisaties terechtkomen. Ja. En daarin faciliteer jij.
Ja.
Heel even toch nog naar het persoonlijke. Hè. Je hebt het over jouw vader als dader.
Mm-hmm.
Hoe heb je nog contact met hem?
Nee, ik ben uit huis geplaatst. Ik meen 99, 2000, zoiets. Mm-hmm. En ik heb hem nog één keer verplicht moeten zien. Dat was in 2005 of 2006.
Hoe oud was je toen?
Ik denk 14 of 15 of zo. Ja. En dat kwam omdat eigenlijk werd uit huis geplaatst. En toen kwamen we er eigenlijk gelijk achter dat ik illegaal in Nederland was. Dus ik had geen verblijfstatus.
Oh, wow.
En toen mijn 18e levensjaar naderde, moest ik wel een oplossing gaan vinden. Want anders moest ik het land uit. Want ik zat nu nog onder het paraplu van de overheid. Maar dan had ik dus een probleem. En toen had ik dus mijn papieren nodig. En ik moest met hem naar het consulaat.
Okay.
Daar zijn we allemaal bij begeleid. Gelukkig is dat dus goed gegaan. Maar dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb.
Hoe ging dat?
Ja, één grote dissociatie. Het enige letterlijk van die hele dingen wat ik kan herinneren is dat ik voor een tafel zat en hij zat naast mij. En hij een hele show opzette richting de man die die papieren moest van mijn dochter en ik ben zo trots op haar en heel blij. En ik zat daar gewoon. En dat is het enige wat ik mij kan herinneren, dat hij iets blauws aan had. Maar ik weet niet eens meer of dat nou een jas was of een broek. Of gewoon helemaal volledig gedissociëerd.
Maar je hebt dus eigenlijk vanaf jouw 14e levensjaar een vaderfiguur gemist.
Ja, vanaf 11.
Vanaf 11?
Nou, eigenlijk mijn hele leven. Want daarvoor kende ik hem helemaal niet. Want ik ben op 8-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. En mijn ouders waren al gescheiden toen ik 2 was. Ja.
Dus in principe je vader emotioneel niet gekend. Hij was
nooit
wel op een bepaalde manier in jouw leven. Op een hele traumatische manier. Maar emotioneel dus niet available.
Nee.
Hoe heeft zeg maar dat gat van het gemis van een vader, hoe heb je dat opgevangen? Zonder dat dat ongezond was.
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat ik daar oprecht pas het afgelopen jaar dat ik bewust was van mijn vadervond. Wat dat nou precies was.
Afgelopen jaar?
Ja. En daar ook echt aan heb gewerkt. Dus 2024 stond voor mij echt een teken daarvan.
Ja.
Toen merkte ik mijn anxious attachment. Ik merkte ook, ik had ook mijn relatie van 21 jaar verbroken. Ben gaan scheiden. En daarna op een gegeven moment ben ik na een half jaar of zo proberen te daten. En toen dacht ik, oké.
Werd je geconfronteerd met?
Ik werd heel erg geconfronteerd met mijzelf. Mijn kijk op mannen. Hoe dat allemaal een rol heeft gespeeld in zoveel vlakken.
Ja, want je was 21 jaar samen met iemand die jou eigenlijk, waar je mee bent opgegroeid.
Ja.
Heeft hij een bepaald vaderrol toen voor jou vervuld?
Ik denk dat hij een heel stabiel persoon was. En ik denk dat dat wel echt iets is wat mij heel erg heeft geholpen. Ik had dat ook nodig. Een stabiele anker van een vent die er staat en die eigenlijk niet om lijkt te waaien. Dus dat had ik wel nodig. En ik heb ook wel in internaten toevallig 2 mannelijke personen die ook denk ik wel een soort van vaderrol hebben gespeeld. En ik zeg ook altijd van zij zijn denk ik een beetje de reden waarom ik eigenlijk nooit een soort van mannenhaat heb ontwikkeld.
Ja, want omdat ik wil net zeggen, want je zou eigenlijk bijna een hekel hebben aan mannen.
Ja, dat heb ik nooit gehad. En ik denk dat het echt komt door René en Tom. Dat waren dus 2 hulpverleners destijds in het internaat waar ik zat. Die mij zo'n goede, veilige voorbeeld van een man gaven. Waardoor die associatie bij mij nooit gekomen is.
En gezond,
mij
dus, gezonde mannelijkheid.
Ja, dat dus voor mij dus heel duidelijk was, er zijn slechte mannen en goede mannen. Net als dat er slechte mensen en goede mensen zijn.
Ja.
Dus zo, en daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Mooi. Je hebt heel lang dus in een systeem ook gezeten. Jezelf daarin ook al dan niet ontwikkeld op een bepaalde manier. Als we kijken naar de organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdend gedrag, met seksueel geweld tegen vrouwen, wat doet Safe Space en Together We Rise anders dan andere organisaties?
Ik denk dat als je het echt helemaal plat slaat, is het dat zeg maar de slachtoffers zelf en hun behoeftes staan bij ons gewoon centraal. Daar is niet over te
andere organisaties niet?
Het komt steeds meer. Maar dat zijn echt gesprekken die sinds 1,5 jaar gevoerd worden. Waarbij we steeds merken dat mensen zeggen, wij willen eigenlijk de slachtoffer centraal stellen. En op dit moment staat het proces centraal.
Mm.
Of de verplichtingen vanuit de overheid. Of verplichtingen vanuit wetgeving. Ik heb het idee dat het echt nu pas sinds 1,5 jaar veel meer wordt gedacht, oh ja, wacht even, we doen dit voor iemand. Dus die
de
moeten we ook. Ja, dus die moeten we eigenlijk ook nog gaan raadplegen. Wat willen ze precies? Dus ik denk dat dat het heel anders maakt. Ze staan bij ons centraal. En de ervaringsdeskundigheid. We werken uitsluitend met professionals die ervaringsdeskundigen zijn. Dus iedereen bij ons is therapeut, psycholoog, hulpverlener. Maar daarnaast is de tweede eis, je moet zelf ervaring hebben gehad.
Mm-hmm.
En ik denk het maatwerk. Wij kunnen niet alles bieden, zeer zeker niet. Maar wat je vaak ziet is dat de trauma heeft zoveel impact dat er vaak heel veel problemen zijn. En armoede bijvoorbeeld. Of een verslaving. Of eetstoornis. En.
Het is nooit één ding.
Het is nooit één ding bij dit trauma. En wat je dan ziet is dat je dus krachtig genoeg moet zijn om bij al die loketjes zelf te gaan, te blijven gaan, te blijven uitleggen. En dat is vaak heel erg moeilijk voor mensen. A, om het te vinden. B, om te gaan. En vaak kom je ergens. Kijk, je kan niet tegen een verslavingskliniek zeggen, ja, en nu moet je me ook nog helpen met mijn trauma. Nee, die zijn er om jou van je verslaving af te helpen. En het maatwerk wat wij bieden is, we pakken je echt bij de hand. En we kijken, waar heb je allemaal last van? We gaan dat prioritiseren. Mm-hmm. We gaan met onze partners samenwerken. En we gaan met jou aan je handje naar die verslavingskliniek. En daar blijven we totdat je klaar bent. En dan gaan we met jou naar de volgende. Mm-hmm. Ook al zijn wij pas stap 10. En dan zit dat dus pas over 3 jaar. Prima, maar niet uit. We gaan overal mee naartoe. En in de tussentijd kan je bij ons bijvoorbeeld in een clubhuis activiteiten doen, koken, komen dansen.
Veilig.
Wat je wat wil. Ja. Maar weet je, en we blijven je aan de hand vasthouden. Ik denk dat dat het anders maakt.
Jullie creëren die safe spaces, veilige omgeving. Andere organisaties zijn niet per se bezig met seksueel geweld of MeToo-achtige taferelen. Hoe kunnen organisaties of andere systemen een veilige ruimte creëren en bieden voor vrouwen of voor iedereen die zich onveilig voelt in zo'n omgeving? Wat kunnen die organisaties doen zonder dat ze een organisatie zijn om zich in te zetten tegen seksueel geweld?
Ja, ik denk in eerste instantie alleen al erkennen dan dat Schoeman blijft bij je leest. Dus het feit dat jij als, ik zeg maar wat, hè, jongerenorganisatie een heleboel jonge meiden ziet die seksueel geweld hebben meegemaakt, betekent niet dat jij je specialisatie daar een specialisatie van moet maken. Dus erkennen, waar ben ik nou voor en waar niet? En wat is mijn kracht? En dan dus de juiste middelen, de juiste mensen, de juiste organisaties aan je binden die jou kunnen helpen bij dat stuk. En ik zie dat vaak toch nog wel vaak misgaan. Mm-hmm. Dat ze denken, oh, we zien zoveel mensen, dus wij gaan nu hier op ons specialiseren of wij gaan hierin mee aan de slag. Maar dit trauma is gewoon heel complex. Wij komen bij GGZ-instellingen waar psychologen 20, 25 jaar traumatherapie geven. En die vragen ons dan voor casusbesprekingen en of intervisies. En we zitten daar en dan komt er iemand dat zal 1,5 jaar vastlopen met de cliënt. En dan na 5 minuten is het opgelost.
Ja.
Omdat gewoon, het is zo'n complex trauma. Je moet het eigenlijk, wat ik echt vind, doorleefd hebben om te weten, om goed te kunnen uitleggen hoe het nou precies werkt.
Is die zorg nou, want er is altijd nog wel een verschil tussen zorg, als je het hebt over inclusieve zorgverlening.
Ja.
Dat heel veel psychologen niet altijd die culturele sensitiviteit begrijpen als het gaat om iemand vanuit een andere cultuur. Dat het ook ingewikkeld maakt. Die gelaagdheid in die complexiteit van een andere cultuur. Ja. Is die zorg, in hoeverre is die zorg daarop toegespitst?
Helemaal niet. Want dit is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom wij OZ begonnen. Het was ook echt voor MENA-vrouwen, voor biculturele vrouwen. Het was altijd het uitgangspunt. Want de meesten snappen al de type trauma niet, laat staan de gelaagdheid van wat cultuur erbij komt kijken. We hebben bijvoorbeeld een van onze eerste cliënten was een dame, was een Somalische dame, islamitisch. En zij was naar een organisatie gegaan en zij werd misbruikt door haar broer thuis. En die organisatie zei van, ja, je moet het huis uit, maar je bent ook al 19, wat doe je nog thuis, weet je wel? Ze zei, ja, maar vanuit hoe mijn cultuur, mijn familie daarnaar kijkt, kan ik niet zomaar uit huis. Ja, en toen hebben ze gezegd, ja, maar ja, je kan niet beter worden op een plek waar je ziek bent. Dus wij kunnen niks voor je doen. En hebben gewoon hun handen ervan afgetrokken. Mm. Ja, daar kun je toch met je hoofd niet bij. Iemand komt jou om hulp vragen. Je snapt dan dus niet hoe dat werkt. In plaats van dat je daarin verdiept en de juiste tools geeft dat zo iemand misschien wel tot dat punt komt. Nee, ze trekken er gewoon de handen vanaf.
Heb jij dat zien veranderen, die zorg? Zijn veel meer hulpverleners zich wel gaan inlezen, gaan specialiseren in die interculturele sensitiviteit, interculturele zorg om dit soort groepen, mene vrouwen of andere vrouwen met een specifieke achtergrond, om ze beter van dienst te kunnen zijn?
Ja, ik zie wel verandering. Zeker bijvoorbeeld in Amsterdam zie ik echt de afgelopen 4 jaar sinds ons bestaan een hele grote verandering. Zoveel organisaties waar wij eerst waar we partnerschap mee hebben, moest ik het eerst doen met Danielle en Anne-Sanne en weet ik veel wie allemaal. En nu Karima zit er en Dunia zit er. En dus je ziet dat ze ook echt in hun aannamebeleid daar echt iets aan doen. Maar het blijft nog steeds een tekort. Want we krijgen nog steeds zoveel vrouwen die zeggen, ja, ik wil naar een therapeut of psycholoog die zelf ook een biculturele achtergrond heeft, ja, die hebben gewoon wachtlijsten door ons, want we blijven ze maar aanvoeren en er zijn er gewoon nog te weinig. Dus ja, ik vind dat er heel veel effort gedaan wordt. Het gaat steeds beter, maar we zijn er echt nog niet.
Nee. Hoe ziet de toekomst voor Together We Rise eruit en Safe Space Club? Want het gaat goed. Je bent aan het reizen. Ik bedoel, volgens mij was je laatst ook... Waar was je laatst? Je stond voor en je had een mooie toespraak gehouden. Ergens, zag ik. Op social media.
Oh, dat was bij de Verenigde Naties, denk ik.
Je was bij de Verenigde Naties. En dat zijn belangrijke momenten, Sarah. Hoe was dat?
Ja, het is sowieso heel surrealistisch, want ik deed daar een speech, ook omdat wij 2 jaar geleden een resolutie hebben ingediend die ook daadwerkelijk is aangenomen.
Dat ging
over, het ging over kindermisbruik en het recht van kinderen om op psychologische hulp na het meemaken van seksueel geweld. En dat dus ook na 18 jaar is, dus niet alleen maar tot hun 18e, want daar is het probleem. Het duurt vaak lang voordat iemand disclosed vertelt wat ze is overkomen. Het is eigenlijk allemaal heel surrealistisch. Want ik doe maar, zeg maar. Ik doe maar,
dat had jij bijvoorbeeld 15 jaar geleden nooit gedacht.
Nee.
Dus als jij nu de Sarah van 15 jaar geleden iets zou kunnen zeggen over Sarah nu, wat zou je tegen haar zeggen?
Ik zou denk ik zeggen... Ja, stop met overdenken. Begin met leven en dat het echt wel goed komt. Ik heb toevallig in mijn privé-stories dat gepost. Ik ben gevraagd om te consulten op een heel groot onderwerp vanuit de Raad van Europa. Daar mag ik mijn mening over geven bij een expertise-team. En ik had ook gezegd van ja, weet je, mbo-kader Sarah, 14 jaar, die had mij nooit geloofd dat ik aan deze tafel zit met dit soort mensen en zo'n grote impact kan maken. In mijn eerste termijn al 2 wetgevingen heb veranderd voor 48 lidstaten. Ik krijg dat echt niet in mijn hoofd. Ik snap er ook nog steeds niks van. Maar ik heb zoiets van, ik probeer het gewoon. Ik doe het gewoon. Ik blijf mijn best doen. Ik vraag hulp waar het kan.
En soms is jouw... Ik heb het ooit volgens mij zelf in een interview gezegd... dat ik mijn boodschap of de rol in mijn leven... als het gaat over representatie, dat is al een beetje mijn thema. Hè? Dus dat is ook de reden waarom ik Me at the Table podcast ben begonnen. Dat jouw... boodschap of jouw missie in het leven is groter vaak dan jouw emoties. En ik zie dat ook bij jou. En dat is zo mooi om te zien, dat die gedrevenheid en die passie, je wordt gestuurd door een hele innerlijke sterke vlam.
Yeah.
En dat is sterker en groter dan welk trauma dan ook.
Ja, ik vind het zo mooi dat je het zegt. Want ik heb toevallig vanochtend met een collega... Ik heb een andere podcast opgenomen, dus vorige week... waarin ik hele heftige taboe dingen heb gezegd over mijn misbruik. Dingen die ik nooit, maar 1 keer eerder heb gezien. En wat mij toen heeft overtuigd om hulp te zoeken. Maar wel hetgeen wat mij 23 jaar van heeft weerhouden om hulp te zoeken. En ik zei tegen haar, ik scheid in mijn broek. Want mensen die het niet begrijpen, die gaan hier iets van vinden. Want dit is... heel bizar en ziekelijk als je het niet begrijpt, als je de trauma niet kent. Maar er komt zoveel van onze slachtoffers. Ik zeg, en ik vind het eng. En ik wil niet dat de podcastaflevering uitkomt. Maar ik ga het doen, want dit is groter dan ik. Dit is zoveel groter dan mijn zieltje, dan mijn egootje, dan mijn whatever. En ik voel dat ik het kan dragen. Dus ja, slinger het maar gewoon de wereld in. En laat het maar horen. En als mensen daar wat van vinden, dan is dat zo.
Slinger het maar de wereld in.
Ja.
Prachtig. De laatste paar minuten van de podcast Me at the Table. Ik zit nog steeds met Sarah Alloy. Een geweldige, inspirerende minevrouw die haar missie heeft gemaakt om seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Niet alleen in Nederland, in Europa, maar ook in de wereld. 2 wetgevingen er doorheen heeft gepusht. Een seat at the table voor zichzelf en een stem is voor andere vrouwen. Om te verwoorden dat dit gewoon moet stoppen. En we zijn er nog niet, want de cijfers liegen er niet om.
Nee.
En dat het niet alleen maar over vrouwen gaat, maar ook over de mannen die daders en slachtoffer zijn. Als er vrouwen zijn die luisteren met een trauma verleden over seksueel geweld, wat is jouw boodschap aan hen?
Ik denk, en ik blijf dit eigenlijk altijd zeggen, kijk echt naar jezelf met compassie. Dus als jij dit nu hoort en denkt, oké, nu weet ik wat ik moet doen, of ik voel je geïnspireerd om een stap te nemen, en je neemt hem niet, ben dan niet boos op jezelf. Dat is allemaal onderdeel van het proces. Heb compassie voor jezelf, want dat is de sleutel hoe je hier uitkomt.
Mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Sarah, voor jouw inspirerende verhaal. Tamina at the Table. Ik ben ontzettend trots op vrouwen zoals jij. Dank je wel voor je openhartigheid.
Dank je wel, Raja.
En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Mina at the Table. Mijn naam is Raja Fagat.